meisjes, het is precies 3 uur nu. En ik heb eigenlijk helemaal niets over te zeggen, want ik sta hier en ik hoor de stemmetjes zomaar weggaan. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. En ik heb een heleboel vaders en moeders al gezien. En opa's en oma's en een hoop kennissen. Allen hartelijk welkom hier vanmiddag in de kerk als we samen met de kinderen van de zonderschool het kerstfeest hopen te vieren. Ook de mensen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon wil ik hartelijk verwelkomen. Ik hoop dat we met elkaar een fijne en gezegende middag zullen hebben. We gaan zingen Psalm 149, het eerste en het vijfde vers. In de tussentijd wordt er gecollecteerd. Psalm 149, het eerste en het vijfde vers. Een hoop gekregen heb. Ik vind dat jullie prima gedragen hebben, zeg. Nou gaan we de handen vouwen, dan sluiten we de ogen, dan gaan we eerst bidden. Heere in de hemel, u ziet ons hier op deze dag, zo door de week. Gij weet wat we vanmiddag hier in uw huis komen doen. We hebben er naar uitgezien. En nu is het zover. Kerstfeest, wat we samen als jongens en meisjes van de zonderschool hopen te vieren. Heren, wij danken u dat wij hier mogen zijn. Dat u zo voor ons hebt gezorgd. Dat wij gezondheid hebben ontvangen. Dat wij nog leven mogen. Het zijn allemaal onverdiende zegeningen. Want wij mogen hier wel zijn. Maar er zijn ook kinderen van ons die vanmiddag zo graag bij ons zouden willen zijn. Maar het kan niet. Ze zijn ziek. Ze moesten thuis blijven. Heren, wilt u de zieke kinderen weer beter maken? En geef dat, als wij hier vanmiddag samen met elkaar hopen na te denken, hopen te luisteren naar het kerstevangelie, dat wij zo mogen luisteren, zoals we misschien nog nooit hebben geluisterd. Dat kan alleen maar als u in ons een plaatsje zou willen nemen. Als u dat hart, wat zo hard en koud kan zijn, zou willen openen. Als u ons nu eens echt zou willen doen leren luisteren. Heren, wat zouden we dan een fijne middag hebben als u ook zelf aanwezig was. Dat kan toch, heren, voor de oudste in de kerk, maar ook voor de jongste in de kerk. Wilt gij dan zelf met uw Heilige Geest aanwezig zijn? U weet wie er vanmiddag moeten vertellen. U weet wie er vanmiddag wat moeten opzeggen. Heren, bij alles wat we moeten doen, zijn we zo afhankelijk van u. Helpt u ons allemaal, ook hen die met muziekinstrumenten iets te horen laten brengen. Geef een ieder te ervaren dat u het zijt die krachten geeft. Opdat ook deze middag u de koning de eer mag ontvangen. U bent dat zo waard. Heren, wij denken ook aan die mensen die hier niet zijn en toch naar ons kunnen luisteren. Zij zitten thuis in hun kamer, via de kerktelefoon met ons verbonden. Wilt gij hen ook nabij zijn? En geven dat zij samen met ons een gezegende middag mogen ontvangen. Heren, vergeef gij alles wat verkeerd en wat zondig van ons is. Van ons is niets goeds te verwachten. Neem gij dat van ons weg. Verzoen gij al onze ongerechtigheden. Hoor en verhoor ons. Om Jezus wil. Amen. Lezen Matthäus 2, de eerste 12 versen. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, ziet enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu dit gehoord hebbende werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet. En gij, Bethlehem, gij land Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide, reist heen en onderzoekt naastiglijk naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En ziet, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugde zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde, in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg weder naar hun land.
Toen er nog helemaal niets was op de aarde, toen was het donker. Maar de Heere God was er wel. En Hij is er altijd geweest. En Hij is licht. Toen heeft de Heere God het licht gemaakt. Hij heeft alles gemaakt wat op de aarde was. De bomen, de bloemen, de planten, de dieren op het veld en in de lucht en in het water. Alles heeft de Heere God gemaakt. Hij heeft ook de mensen gemaakt. Adam en Eva. Wat was het licht in hun hart. Wat waren ze blij als ze de voetstappen van de Heere God hoorden in de hof. Wat waren ze blij als de Heere God tot hen sprak. Maar toen is dat hele erge gebeurd. Toen hebben Adam en Eva geluisterd naar de slang, naar de Satan. En toen was het niet meer licht in hun hart, maar was het donker. En toen waren ze bang. En toen zijn ze weggekropen toen ze de Heer God hoorden in de hof. En toen, hoor, de Heere God roept, Adam, waar zijt gij? En toen moesten ze wel voor de dag komen. En toen heeft de Heere gezegd, omdat je naar de slang geluisterd hebt, mag je niet meer bij mij blijven wonen, maar moet je naar de aarde toe. Wat waren ze bang en wat was het donker in hun hart. Maar hoor, de Heer zegt nog meer. Hij zegt, maar ik zal mijn zoon naar de wereld zenden. En hij zal gaan strijden tegen de Satan. En hij zal overwinnen. Hij zal hem de kop vermorzelen. En dan mogen jullie weer bij mij in de hemel komen wonen. Toen werd het weer een beetje licht in hun hart. Maar ze mochten niet in de hof blijven wonen. Daar gingen ze naar de aarde. Maar toch hoopten ze. Ze hoopten, want de Heere had gezegd dat de Heere Jezus naar de wereld zou komen. Het is al heel veel jaren later. Dan is daar Abraham. Kennen hem wel, hè? Abraham. De Heere God zegt tegen Abraham, Abraham, ga eens naar buiten. Het is nacht. En 's nachts is het donker. En dan gaat Abraham naar buiten. De Heere zegt tegen hem, kijk eens naar de lucht, Abraham. Zie je al die sterren aan de lucht? Tel ze eens. Jij hebt ook wel eens sterren aan de lucht gezien, hè? En anders, misschien staan ze vanavond ook wel aan de lucht. Voor je naar bed gaat, even uit het raam kijken of er sterretjes aan de lucht zijn. Probeer ze maar eens te tellen. Abraham zegt, ik kan het niet, Heere. Ik kan het niet. Nee, zegt de Heere, dat is waar. Maar Abraham, ik zal jou tot zo'n groot volk maken, dat niemand tellen kan. Zoveel. En de Heere Jezus zal uit jou, uit dat volk geboren worden. Toen is Isaac geboren. Wat waren Abraham en Sarah blij. Ja. Maar toen Maar toen zei de Heere, ja kijk me hierheen, jongens, kijk me hierheen. Toen zei de Heere tegen Abraham, Abraham, neem Isaac, je enige zoon die je lief hebt, en ga hem offeren op een van de bergen die ik je wijzen zal. Wat moet Abraham wel geschrokken zijn. Isaac, zijn enige zoon, moet hij gaan offeren. En de belofte dan, die de Heere God gegeven had. Die belofte dat de Heere Jezus geboren zou worden. Hoe moet dat nu? Abraham zegt niets. Maar hij denkt er wel aan. Kijk, daar gaat hij met Isaac. En dan? Hij bindt hem vast op het altaar. En dan neemt hij zijn mes. En dan opeens is daar de stem van de Heere God. Abraham! Abraham! Doe uw jongen geen kwaad. Hij hoefde Isaac niet te offeren. Gelukkig. Weet je wat de Heere zegt tegen hem? Hij zegt, omdat je mij gehoorzaam geweest bent, heb ik gezien dat je mij meer lief hebt dan je enige geliefde zoon Isaac. En daarom zal ik je nog meer zegenen. En alle volken der aarde zullen in jou gezegend worden. Weer die belofte. Van de Heer Jezus. Het licht dat komen zal. O ja. We gaan weer verder. Koning David. Kennen we ook wel. Hè? Koning David heeft veel psalmen gemaakt. Hij heeft gezongen. Jullie kennen hem ook wel. De Heere is mijn licht. En mijn heil. Wie zou ik vrezen? Uw woord is een licht op mijn pad, om het donker op te klaren. Heeft David allemaal gezegd. Hij heeft ook gebeden. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng mij door die glans geleid. Bid jij ook wel eens? Ja, natuurlijk. Dat doen we toch wel? Heel zachtjes zo. Heere, wilt u mij uw licht geven in mijn hart? Later zijn daar de profeten. De profeet Jesaja, hebben we allemaal wel eens van gehoord, hè? Hij heeft gezegd, maak u op, word verlicht, want uw licht komt. En de heerlijkheid des Heren gaat over u op. En even later dan zegt hij weer. Het volk dat in duisternis is. Het zal een groot licht zien. Zie je wel? Allemaal spreken ze ervan. En tenslotte de profeet Malachi. Hij zegt. U lieden die de Heren vreest. Zal de zon der gerechtigheid opgaan. De zon. Daar bedoelt hij de Heer Jezus Christus mee. En dan is het weer veel later. Ten oosten van Israël is een land, een heidens land. En daar zijn mannen in de nacht buiten. Doen ze daar nou toch? 'S nachts moet je toch op je bed liggen. Ja. Maar die mannen die kijken naar de lucht. Naar de sterren. Gaan ze die tellen dan? Nee, maar ze gaan ervan leren. Allemaal verschillende sterren. Ze weten er een heleboel van, die mannen. En dan zien ze op een nacht een heel bijzondere ster. Zo'n ster hebben ze nog nooit gezien. Zo groot, zo prachtig, zo schitterend. Ze wijzen er allemaal naar. Die ster. O, zegt er een. Er is een koningskind geboren. Ja, zegt een ander. In Israël. Hoe weten die mannen dat nou? Zijn toch heidenen? Nou, vroeger is Biliam er misschien wel geweest. En hij moest het volk van Israël vloeken. Maar hij kon het niet. En toen heeft hij gezegd. Er zal een ster opgaan in Jacob. Zou dat het zijn? Misschien wel. Maar weet je wat we zeker weten? Dat de Heere God het in hun hart gelegd heeft. Ja, de Heere legt nog meer in hun hart. Hij zegt tot hen. En ze zeggen tegen elkaar. Kom, laten we naar Israël gaan. En laten we dat koningskind aanbidden. Ja, maar dat is niet zo makkelijk. Wij gaan makkelijk op reis. Maar die mannen vroegen niet zo makkelijk. Kijk, ze gaan hun kamelen, gaan ze volladen. Met geschenken, tuurlijk. Koningskind geboren. Rijke geschenken moeten ermee. En eten en drinken, natuurlijk. Een lange reis door de woestijn. Hebben ze allemaal wel nodig. En zo komen ze in Jeruzalem aan. Ja, natuurlijk, ze gaan naar Jeruzalem. De hoofdstad. Daar staat het paleis. En in het paleis wordt de koning geboren. Hé, wat vreemd. Het is hier helemaal geen feest. En als ze naar die mensen kijken, dan... Nou, die mensen kijken helemaal niet blij. Nee. De mensen in Jeruzalem zijn ook niet blij. Ze zijn vaak bedroefd. Het is zo'n donkere tijd in Israël. Maar, wat zeggen ze tegen elkaar? We zijn vast verkeerd geweest. Nee. Weet je wat ze doen? Ze gaan het vragen. Hoor naar. Daar gaan ze door de straten van Jeruzalem. En ze roepen, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten. En we zijn gekomen om hem te aanbidden. Ze vragen het overal. En iedereen in de stad praat erover. Maar niemand weet het. In de tempel wordt het ook gehoord. De schriftgeleerden en de priesters, ze horen het ook. Maar ze halen hun schouders op. Dat kan niet, dat kan niet. Als dat waar was, dan zou de Heere God het eerst wel aan hen verteld hebben. Zo praten ze. En ze trekken er zich niets van aan. En Herodes, hij woont in het paleis. En hij denkt, een koningskind. En hij roept die wijzen, komen jullie eens. Luister eens, hij zal in Bethlehem geboren worden. Als jullie hem vinden... Dan moet je het mij komen vertellen. En dan zal ik ook komen om hem te aanbidden. Misschien waar hoor. Hij denkt, als ik weet waar hij is, dan zal ik hem doden. Dat is erg. Daar gaan ze, die heiden. Ja, ze gaan de koning zoeken in Bethlehem. Gaan ze dan vandaag nog? Straks is het donker. En dan zo'n onbekende weg naar Bethlehem. Ja hoor, ze gaan vandaag nog. Want ze hebben al zo lang oponthoud gehad. Ze verlangen naar die koning. En als ze de poort van de stad uitrijden dan... Oh, zeggen ze. Daar is weer die ster. Diezelfde ster. Daar zien ze weer, als in die nacht, die prachtige, schitterende ster. En die ster gaat hen voor. Die wijst hen de weg naar Bethlehem. En in Bethlehem blijft die ster staan. Boven het huis waar Jozef en Maria met het kindeke wonen. Dat heeft God gedaan. God heeft hen er gebracht. Maar moeten ze nou toch hier naar binnen? Zo'n klein huisje? En zo arm? Ja. Oh, nee, ze zeggen niet, moeten we er zijn. Nee, ze gaan gewoon naar binnen. Kijk maar. En als ze binnenkomen, dan zien ze het kind. En wat doen ze dan? Ze knielen neer voor dat kind. En ze aanbidden hem. En Jozef en Maria kijken verbaasd toe. Wat is dat nou? En ze horen van die heidenen, van die ster in het oosten. En dan, kijk eens, ze gaan hun schatten uitpakken. Kostbare geschenken van een koning, koninklijke geschenken. Goud, wierook, mirre, allemaal voor dat kind. Allemaal voor dat kind, voor dat koningskind. De Heer Jezus Christus. En dan gaan ze weer weg. De Heere zegt dat ze langs een andere weg moeten gaan. Dus ze gaan niet bij Herodes langs. Maar ze gaan terug naar hun land. Ze hebben de koning gevonden. En hem aanbeden. En de Heere zegt tegen Jozef. Jozef, neem het kind. En zijn moeder. En vlucht. Vlucht naar Egypte. En daar gaat Jozef. En Maria. En het kind. Ze gaan in Egypte wonen. Gelukkig hoeven ze geen gebrek te lijden. Daar heeft de Heere God voor gezorgd. Rijke geschenken hebben de wijzen meegebracht. En nu komen ze niets tekort. En opnieuw gaat er een profetie in vervulling. Want uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. De Heer Jezus komt weer terug. Terug uit Egypte naar het land van Kanaan. En als hij volwassen is, wat dan? Kijk, dan gaat hij het land door. Hij trekt van de ene stad naar de andere. En van de ene dorp naar het andere. En dan komen de mensen. Zie je ze komen? Er zijn moeders en vaders. Die hebben een ziek kind bij zich. Er zijn ook zieke moeders. Zieke vaders. Ze brengen ze allemaal bij de Heer Jezus. En hij maakt hen beter. Oh, hij doet nog veel meer. Mensen die blind zijn, kunnen weer zien. Mensen die niet kunnen horen, kunnen weer horen. Mensen die niet kunnen lopen, kunnen weer lopen. Hij heeft zelfs duivelen uitgeworpen. Wonderlijk toch? En wat hebben ze naar hem geluisterd? Hij heeft verteld aan de mensen van God zijn Vader in de hemel. Hij heeft verteld van zichzelf. Hij heeft gezegd, ik ben het licht der wereld. Wie in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. Hij heeft gezegd, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dan zegt hij nog, heb je wel eens verdriet? Heb je wel eens zorg, moeite? Je mag het allemaal aan de Heer Jezus vertellen. Hij heeft gezegd, kom maar. Weet je wat hij nog meer gedaan heeft? Het is nacht. Kijk, daar gaat de Heer Jezus helemaal alleen de berg op. Wat gaat hij daar? Daar gaat hij bidden. Binnen? Ja. Hij gaat spreken tot zijn Vader in de hemel. Hij weet het, wat hem straks te wachten staat. Hij zal moeten lijden. Hij zal moeten sterven. En hij vertelt het allemaal aan zijn Vader. En dan krijgt hij weer nieuwe kracht om voor te gaan. Hij bidt ook voor zijn discipelen. Want zijn discipelen zullen hem in de weg staan. Ze zullen zeggen, Heere, dat zal u geen zins geschieden. Dat zal niet gebeuren. En het moest allemaal wel gebeuren. Vele wonderen heeft hij gedaan. Hij heeft broden vermenigvuldigd. Hij heeft de storm op zee gestild. Maar hij had toch zeker geen vijanden. Hè? Als je altijd zoveel goed doet, dan moeten toch alle mensen wel veel van je houden. Toch had hij vijanden. Mensen die dachten, we willen hem wel doden. Zo erg was het. Hij heeft zich gevangen laten nemen. En daar gaat hij. Alleen. Alleen gaat hij. Daar staat hij voor het Sanhedrin. Daar staat hij voor de rechter Pilatus. Daar gaat hij met het kruis op zijn schouders naar Golgotha. Alleen. En ze hebben hem allen verlaten. Is dat niet erg? Licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Daar hangt hij aan het kruis op Golgotha. Helemaal alleen. Het wordt donker. 3 uur lang. Dikke duisternis. Alleen hangt hij daar. Verlaten van de mensen. Wat nog erger was. Verlaten van God. Zijn Vader in de hemel. Waarom is dat nu toch zo moeten gebeuren? Waarom? Om voor de zonde schuld te kunnen betalen. Als jij bidt om vergeving van je zonden. Daarom heeft de Heer Jezus daar moeten hangen. Helemaal alleen. En God de Vader. Abraham heeft zijn zoon niet hoeven te offeren. Maar God de Vader heeft zijn enige geboren zoon geofferd. Gegeven aan een wereld verloren in schuld. Voor wie? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Voor een ieder die in hem gelooft. Jezus is gestorven. Hij is begraven. Maar hij is ook weer opgestaan uit de doden. Hij leeft. De discipelen hebben het elkaar toegeroepen. De Heere is waarlijk opgestaan. En hij heeft het zelf gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Al waar hij ook gestorven. Nu is hij teruggegaan naar de hemel. Wat doet hij daar in de hemel? Wat doet hij daar? Daar zit hij. Aan de rechterhand van zijn Vader. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. En hij bidt. Hij bidt daar in de hemel. Voor wie? Voor alle meisjes, voor alle jongens die ook knielen hier op de aarde. En die zeggen, Heere, wilt u mij mijn zonden vergeven? Wilt u mij een nieuw hart geven? Om Jezus wel. Voor diegenen bidt hij. Als de grote hoge priester in de hemel. Maar hij komt terug. Oh ja, hij komt terug. In Israël hebben heel veel mensen hem gezien. Maar eenmaal, als hij komt met de wolken, dan zal iedereen hem zien. Alle oog zal hem zien. En dan? Dan komt hij als rechter. En dan zal hij vragen, heb je mij lief gehad? Heb je mij gediend? Heb je niet naar mij willen luisteren? Heb je mij niet willen dienen? Ga dan maar weg van mij. want ik heb je niet gekend. Maar tot diegenen die wel geluisterd hebben en die hem gezocht hebben met smeking en geween, die, tot die zal hij zeggen: komt in, gij gezegende des Heren. Waarom zou je buiten blijven? Ja, hij komt terug. Want al daar zal geen nacht zijn. Thuis branden we wel een paar kaarsjes. Is niet? Allemaal branden we wel kaarsjes. Ja? Dat is gezellig, hè? Maar dan zal er geen kaarslicht meer nodig zijn. Zelfs het zonlicht is niet meer nodig. Want God zelf verlicht hem. Hij is hemelslicht. En de geest en de bruid zeggen: kom. En die het hoort zeggen: kom. En die dorst heeft, kom. En die wil, nemen het water des levens. Om niet. Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van hemelstroom, straalt volk bij volk in de ogen. Terwijl het blind gezicht het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Zou je daar dan geen zin in krijgen? Om voor altijd de naam van de Heere groot te maken? Kom, laten we er samen van zingen. Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heren grote macht. In de hemel zijn er kracht.
We gaan zo het kerstdeclamatie doen. Ik wil nog één ding ervan zeggen. Wim Filerius, die is helaas ziek. Maar in plaats van Wim zal Bas dan wat opzeggen. Mag ik de jongens en de meisjes die hier meedoen naar voren laten komen. En ook de meisjes die wat zullen spelen. De blokfluit of wat anders, die kunnen daarheen.
Augustus, de keizer van Rome, hij had een besluit om telling genomen.
Nee, dat is Bethlehem, David geslacht, daar is het gebeurd in die heilige nacht.
Zee, dat is Christus, wiens komst was verzegd, die in de herberg een plaats was ontzegd.
Deze zijn de doeken waarin hij werd gewonden, zo aanwijden de heiland voor onze zonden.
En hij is daarom die het jou vertelde aan Nadders, die waakte in Efrata's vrouw.
Het is het feit dat wij nu samen herdenken dat God aan ons zijn zoon wil schenken.
Geest van woord, het gloria klinkt over het veld. Een leger van engelen heeft zich gemeld.
Haar zijn de herders die het verstonden en die in de stal de geborenen vonden.
is Emmanuel. De Heere Jezus kwam lijden om mensen van zonde en schuld te bevrijden.
Jee, dat is Jesaja. Hij was de profeet die de voorzegging van zijn geboorte deed.
Daar is de kribbe en later het kruis, want Jezus vond nergens een wereld thuis.
Is van het leven, het licht op ons pad, want zo lief heeft God deze wereld gehad.
M is Maria, zij werd uitverkoren en uit haar is de Messias geboren.
En dat is Nazareth, hoog in het noorden, waar Maria zich gevolgd had naar Gabriels woorden.
O is het oosten, het verre gebied, waar wij zo ver gaan als ster die verschiet.
Is het paleis van koning Herodes, maar Jezus had maanstal tot zijn woning.
Er is de reis die Jozef en Maria moesten gaan, in Bethlehem moesten ze ingeschreven staan.
Er is het, er is het, Jezus is de stal waar zij nog konden slapen en buiten hield de herders te wachten over de schapen.
Dit is het teken wat de herders ontvingen, een doeken gehuld en een krib zou je vinden.
U, voor u is geboren, de Heiland, de Heer, geef daarom aan God en de hoge de eer.
Vee is de vrede op aarde door hem die werd geboren in Bethlehem. Wee is het welbehagen dat God blijkbaar heeft in mensen aan wie hij zijn zoon over heeft.
Ik zie stomme kinderen die ons wel heeft gekend en zich in zijn genade tot ons heeft gewend.
Hij is de ijver die hem heeft verteerd, die door een kruisdood de wereld vergeet.
Zet is het zoeken van wat is verloren, want daartoe is Jezus Heiland geboren.
Thank you.
meisjes, en dan staat er nu pauze. Ja, ik denk dat er nog een verrassing komt. Dat zullen we maar eens even. We blijven wel allemaal op ons plaatsje zitten. Hè? We gaan niet lopen, blijf maar eens rustig zitten. En al de geluiden die gaan weer weg. Nou, het wordt al stiller en stiller. Nog een paar. Goed zo. Dan gaan we nu een vers zingen wat we ook allemaal goed kunnen meezingen. Dat hebben we op de zondagschool ook al zo vaak gezongen. En dan iedereen in de kerk die zingt er ook bij mee. We gaan zingen Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Boven het verhaal zet ik nergens thuis. Het is heel stil in de klas. Je hoort niets anders dan alleen het gekras van de pennetjes op papier. Voor in de klas steekt een jongetje zijn vinger op. En een beetje hakkelend zegt hij als de meester vraagt: Kees, wat is er? Meester, wat betekent het als de grote mensen zeggen: je bent me te veel? Ja, Kees, dat betekent eigenlijk zoiets van: dan zien de mensen je liever weggaan dan komen. De meester zag niet hoe twee grote, bange ogen zomaar hem aanstaarden. Daarachter in de klas zaten namelijk een paar jongens een beetje te vervelen en daar moest de meester naartoe. Even later staat de meester bij het tafeltje van Kees. De meester pakt schrift. Nou Kees, dat had best eens een beetje beter gekund. Moet je nou kijken joh, die rare halen die daar staan, dat lijkt toch nergens naar. Jij doet ook je best hoor, denk je erom? Ja, meester, zegt Kees. Hij durft niet te vertellen dat hij er eigenlijk niets aan kon doen. Want die jongen die naast hem zat, en ook die jongen die achter hem zit, weet je wat hij wel eens doet? Die geeft me zo'n por. Een duw en een stomp. En dan, als het Kees zo netjes zat te schrijven, ineens dan schoot zijn hand uit als hij zo'n stomp kreeg. Ja, maar Kees, dan zeg je dat toch? Oh, nee. Dat durft Kees niet. Nee, een poosje geleden, hè. Toen hadden de jongens hem ook zo geplaagd. En toen heeft hij tegen de meester gezegd: meester, die jongens, die hebben dat en dat gedaan. En toen waren de jongens zo boos op Kees geworden, dat toen de school uitging, toen hadden ze even op hem gewacht. En toen hebben ze Kees zo'n pak slagen gegeven. Nou, dat Kees dacht, ik zeg nooit meer iets tegen de meester als die jongens me plagen. Kees, het is eigenlijk een arme stakker. Ja, wie zijn vader en moeder is, ik weet het niet. Eigenlijk weet niemand dat. Kees, ze hebben hem gevonden. Zomaar, in wat doeken en lompen, lag hij als een pakje daar op een van de treden van het stadhuis. En iemand vond dat. Er zat een briefje aan vastgespeld en daar stond op: hij heet Kees, we willen niet meer voor hem zorgen. Het was verschrikkelijk. Ja, wie is dat ventje nou? Ja, Kees. Wie is zijn vader? Wie is zijn moeder? Niemand wist het. En de burgemeester heeft geprobeerd erachter te komen, maar niemand wist er iets van. En toen? Toen is Kees in het huisje van de schoenmaker en zijn vrouw gekomen, meneer en mevrouw van der Zanden. O, daar had Kees het goed hoor. Mevrouw van der Zanden die zorgde voor Kees alsof het echt haar eigen kind was. Toen het jongetje wat groter werd, toen bleek dat hij eigenlijk een ongelukkig jongetje was. Zijn rugje was krom. En als je hem dan ook nu ziet lopen, dan loopt hij zo ineengebogen en meest stopt hij zijn handjes dan maar in zijn zak. En dan sloft hij door de straatjes van het stadje. Vriendjes heeft hij niet. Ze vinden hem allemaal maar een raar jongetje. Weet je wat ze wel eens zeggen? Dan schelden ze hem uit en dan roepen ze: hé, daar loopt hij weer. Kees de Bocholt. Arme Kees. Maar gelukkig dat daar bij de schoenmaker, daar in de schoenmakerij, dat daar goed voor het ventje werd gezorgd. Tenminste, mevrouw Sanders hield echt van de jongen. Meneer Sanders eigenlijk niet zo hoor. En toen, och, toen is daar ook al zoiets verschrikkelijks gebeurd. Want na verloop van jaren werd mevrouw Sanders ziek. Zo ziek dat de dokter het hoofd schudde en de dokter zei: mevrouw Sanders zal niet meer beter kunnen worden. O, wat vond Kees dat erg. En Kees weet nog heel goed die laatste dag dat ze daar rond het bed zaten en hoe mevrouw Sanders haar man liet beloven: man, als ik er nou niet meer ben, zul je dan goed voor Kees zorgen? En toen deed meneer Sanders zo. Hij knikte alleen maar. Was dat van verdriet? Of wilde hij eigenlijk misschien niet zo ervoor uitkomen dat hij eigenlijk liever niet voor Kees wilde zorgen? De school gaat uit. En de jongens, ze hebben weer een kabaal en een leven voor 10. En ik hoor ze roepen: jongens, ga je mee? Dan gaan we naar het voetbalveldje. En weer een ander die roept naar meisjes toe: ga je mee? Dan gaan we springtouwtjes spelen. En weer, ach, overal zie ik groepjes jongens en meisjes weggaan. Maar Kees zie ik er niet bij. Ja, kijk, daar komt hij weer. Hij heeft zijn handjes in zijn zakken gestopt en zijn rugje gebogen en daar sloft hij. Hij gaat naar huis. Nee, er is niet één van die jongens die nou eens zegt: Kees, ga je met ons mee? Toe joh, speel eens een spel met ons mee, Kees. Hij heeft geen ene vriend. Kees de Bocholt. Arme jongen. Hij gaat maar weer gauw naar huis. Nou ja, naar huis. Waar moet hij anders naartoe? maar weer naar de schoenmakerij, naar Sanders. Hij vindt het niet fijn. Maar hij weet niet wat hij anders moet. Sanders is een brompot. Iedere keer als Kees uit school thuis komt, een vriendelijk woord is er niet bij. Altijd maar weer die bromtoon van meneer Sanders. Kom, we gaan eens kijken. Daar komt Kees. Het belletje van de schoenmakerij rinkelt. En Kees stapt naar binnen. Sanders komt de schoenmakerij uit. En daar ziet hij Kees. Zo, akelige jongen. Ben je er nou pas? Toe joh, treuzel toch niet zo. Je ziet toch dat daar al die tassen staan. Er is nog zo'n hoop te doen. Ga jij eens gauw eens even wat van die schoenen terugbrengen bij mijn klanten. Neem eerst daar zo die zak maar. En die breng je met die laarzen daar bij de boerderij net buiten het dorp. En schiet nou toch op, jongen. Zit toch niet zo te treuzelen. Er is wel meer werk hoor vandaag nog te doen. En zorg ervoor dat je snel terugkomt. Zo gaat het nou iedere dag. Nee, er staat geen glaasje limonade. Er ligt geen koekje klaar. En Sanders die vraagt niet, zeg Kees, hoe was het vandaag op school? Heb je nog mooie cijfers gehaald? Was het soms moeilijk bij een vak? Nee. En Kees, hij pakt de zak en daar gaat hij al. En hij holt door de straatjes van het dorpje om zo gauw mogelijk maar de grote laarzen bij de boerderij te kunnen brengen. Ja, hij weet precies welke boerderij het is, daar net even buiten het dorp. En als hij daar zo loopt, dan denkt hij ineens bij zichzelf, oeh, dat is waar. Daar hebben ze zo'n grote hond. Ik hoop maar dat die hond aan de ketting zit. Want Kees houdt helemaal niet van honden. En dan die grote honden, die kunnen zomaar tegen je opspringen. Hoe? Hij griezelt er al van als hij dan denkt. Als Kees er bij de boerderij aankomt, ach arme Kees. Met een groot lawaai en luid blaffend komt daar een grote hond op Kees aan. En hij springt tegen Kees op en Kees en gilt het uit van schrik. En daar op het geluid van de gillende jongen komt de boerin naar buiten. Koester al gauw in je hok. Arme jongen, en ben je, moest jij zo schrikken van die hond. Hè, wist ik maar dat jij nu zou gekomen zijn. Dan had ik de hond al lang aan de ketting gedaan. Kom maar gauw hoor. Ah, ik zie het al. Ah, een beste vent ben jij. Jij komt de laarzen brengen van de baas. Kom maar, dan krijg je van mij nog een lekker glaasje met melk. Dat lust je zeker wel. Joh, en wat zie ik nou toch? Je jas, kijk eens. Kapot. En je broek. Er is een scheur in. Dat heeft de hond gedaan, hakkelt Kees door zijn tranen heen. Kom maar gauw, kom maar gauw. Dan zal ik gauw eens eventjes dat maken. Joh, daar zie je zo niks meer van. Kom maar. Nee, roept Kees. Ik moet gelijk weer terug. Maar joh, het is zo gebeurd, kom maar. En dan drinkt nog eens even wat. Maar Kees schudt met zijn hoofd. Nee, want oh, de baas. Hij mag niet treuzelen. Dan mag hij hier zomaar niet gaan zitten. Dan mag hij hier zomaar geen glaasje melk drinken. Dan is er geen tijd om je jas te laten maken. Om die scheuren in je broek te laten dichten. Nee, Kees moet terug, zo gauw mogelijk. Maar ja, jongen, dan moet je het zelf maar weten. En daar gaat Kees alleen weer terug. Met een scheur in zijn broek en zijn jasje is kapot. En als Kees weer buiten het hek van de boerderij daar loopt, dan denkt hij, weet je wat? Ik ga door het smalle paadje daar tussen de boomgaarden zo naar huis. Nee, het is niet zo'n mooi weggetje. Het zitten hobbels en kuilen in en je moet wel oppassen dat je niet valt. Maar de weg is wat korter. En als ik die weg zal nemen, nou, misschien zal de baas dan niet zo hard brommen. Dan ben ik wel vlugger thuis. En daar holt het jochie, het smalle weggetje, daar tussen de bomen. En dan ineens, als hij zo halverwege dat weggetje is, wat was dat? Kees gaat stilstaan. Nou was het toch net alsof hij wat hoorde? Of was dat de wind? Hij staat stil. Hij heeft het goed gehoord. Daar hoort hij weer wat. Hij hoort stemmen. En Kees, hij kijkt om zich heen. En daar uit een van die bomen, kijk nou eens. Daar komen een paar benen naar beneden. En even later staan daar een groepje jongens van zijn klas rondom Kees. Ja, hij kent ze wel. Oh, wat schrok Kees. Zo, lelijke bochelt, zegt Henk, die de leider is van het groepje. Ja, jij denkt zeker dat jij ons gesnapt hebt, hè? Jij moet eens proberen, jochie, om ons te verraden dat wij hier peren aan het stelen waren. Als jij dat durft, hè, ventje. En ze pakken Kees beet en ze schudden hem heen. En dan, jochie, hè, dan. Oh, Kees is zo bang. Nee, roep Kees. Ik zal niks zeggen. Oh, dat is maar geraden ook. En dan pakken ze een paar peren en ze stoppen die bij Kees in zijn broekzak. Zo, hier, heb je dan ook een paar peren, maar nog een keer. En je mondje dicht, hè. Ja. En dan holt Kees weer verder naar huis. Even later klinkt het belletje van de schoenmakerij. Daar komt Kees. Hij hijgt er wat. Van het harde lopen. Oh, en die jongens. Oh, hij is zo geschrokken. En als hij daar dan de schoenmakerij weer binnenkomt, dan komt de baas weer aangesloft. Zo, jongen. Had je niet wat sneller thuis kunnen komen? Je hebt er zeker weer kattenkwaad uit zitten halen. Je had best al eerder hier kunnen zijn. En wat krijgen we nou? Wat zie je daar? Je jas kapot. En je broek ook nog. Wel dekselse kerel dat je er bent. Wat heb jij uitgevoerd? Nee, baas. Akkelt Kees, ik, dat heb ik niet gedaan. Dat de hond heeft dat gedaan. Die heeft mijn jasje en mijn broek stuk gemaakt. Ja, dat zal wel. En gauw nog een hond de schuld geven. Joh, jij bent een jongen die deugt gewoon nergens voor. Ga maar uit mijn ogen, ik hoef je niet meer te zien. Ga maar naar bed, jij. En dan gaat Kees met tranen in zijn ogen. Hij doet het deurtje open van het trapje wat naar de zolder leidt. En even later, dan ligt hij daar in bed. Nee, natuurlijk, Kees kan niet slapen. Oh. En Kees, hij vraagt het zich af waarom. Waarom doet iedereen nou zo akelig tegen mij? Waarom heb ik geen vriendjes? Waarom snauwt iedereen mij af? Waarom? Maar Kees krijgt daar geen antwoord op. En zo ligt die jongen daar. De tijd gaat voorbij. En hij denkt en hij piekert en hij peinst. Dan is hij. Hij hoorde daar weer het belletje gaan van de schoenmakerij. En Kees gaat rechtop zitten in zijn bed. Want daar hoorde hij een stem, die kende hij. En hij luistert. Het is de stem, ja zie je wel, van Henk. Wat moet Henk bij Sanders? Ja, baas, zegt Henk. We hebben het zelf gezien hoor. Hij was aan het peren stelen. Hij zat daar in een van die bomen. En je moet maar eens in zijn zakken voelen. Als het een beetje wil, zitten de gestolen peren er nog in, hoor. Wij hebben het gezien, jongens. En al de andere jongens knikken ook van ja hoor. Ze hebben het allemaal gezien. Oh, wat gemeen, denkt Kees. Ik heb geen peren gestolen. Zo, jongens. Hartelijk dank hoor, zegt Sanders, dat jullie me dat verteld hebben. Ik heb het altijd al gedacht, die jongen, die kun je niet vertrouwen. En dan bij mij dan een perendief in huis. Huh? Morgen, dan gaat hij eruit. Dacht je dat er bij mij zo'n nette man, dat daar een perendief in huis mocht zijn? Niks ervan. Morgen gaat hij eruit. En wacht maar jongens hier zo. Ik heb voor jullie nog een lekker snoepje. Alsjeblieft, neem dat maar mee hoor. En bedankt hoor jongens. En als die jongens even later op straat lopen, dan kijken ze elkaar aan en ze lachen gemeen. Haha, hebben wij die bocheld even lekker te pakken. En Sander, hij bromt, een perendief. Wacht maar, ik zal hem. En even later klinken de voetstappen van Sanders op de trap. Hij gaat naar boven. En Kees, hij duikt diep weg onder de dekens en hij doet zijn ogen dicht en hij doet maar net alsof hij slaapt. Nee, natuurlijk slaapt hij niet echt. Maar oh, wat zal er nou gebeuren? Sanders komt op de zolder en hij loopt naar het bedje van Kees toe. Oh, moet je dat daar nou eens zien? Er ligt daar maar heerlijk te slapen alsof er niks aan de hand is. Akelige, nare, vervelende jongen dat je er bent. Wat zei Henk ook alweer? Je moet maar eens in zijn broekzak voelen. Waar is die broek? Oh, daar hangt die. En dan gaan de handen van Sanders in de broekzakken van Kees. En jawel, daar komen de peren eruit. Zie je wel, lelijke perendief dat je er bent. Morgen, jongetje. Morgen, dan ga je eruit. En Kees? Oh. Je begrijpt wel dat Kees niet meer kon slapen. Oh, hoe moet dat nou? Morgen. En dan denkt Kees, ik wacht geen eens tot morgen, weet je wat ik doe? Ik ga zelf weg. Vannacht, als het heel stil is. En als Sanders op bed ligt en alle mensen slapen, dan ga ik weg. En dan ligt die jongen te wachten. Hij hoort de klok van het dorp 12 slagen gaan. Het wordt 00:30. Het wordt 01:00. En dan stapt Kees zijn bed uit. En hij doet zijn jasje en zijn broekje aan. Ja, die scheur, die jas kapot. Hij sluipt het trapje af naar beneden. En even later staat Kees in de huiskamer. Doet een klein lampje aan en zoekt een beetje. En daar, in een laadje, trekt hij open. En daar ligt een stukje papier. Hij pakt een potloodje en dan gaat hij schrijven. Ik ga weg. En ik kom nooit meer terug. Ik heb mijn jasje niet kapot gemaakt. Ik heb mijn broek niet kapot gemaakt. De hond heeft dat gedaan. Kees. Dan legt hij dat briefje op tafel. Potloodje legt hij weer in de la. Liggie knipt hij uit. En even later staat Kees daar op straat. Ja, wat nou? Nu heeft hij geen huis meer. Hij is nergens thuis. Ja, Kees weet ook niet. Wacht. Daar schiet hem wat te binnen. Vroeger, toen mevrouw Sanders nog leefde, toen is hij eens een keer mee geweest met mevrouw Sanders naar de grote stad. En daar is Kees bij een tante geweest. En dat was zo'n aardige tante. Precies mevrouw Sanders. Dan ga ik daar naartoe. Maar het is nog een heel eind lopen. Dat doe ik. Ik ga naar die tante. De hele nacht loopt daar een jongetje te sloffen langs de weg naar de grote stad. En als het zonnetje de volgende morgen opkomt, loopt daar een jochie in de grote stad op zoek naar een van de straten waar hij eens jaren geleden geweest is. En hij vindt de straat. En hij komt bij het huis waar die tante woonde, tante Truus. En terwijl hij voor het grote huis staat, denkt hij, stel je nou voor dat tante Truus nou niet thuis zou zijn. Hè? Die gedachte moet hij maar gauw wegdoen. Hij belt aan. Er gebeurt niks. Oh. Nog een keer. Langer laat hij het belletje gaan. Weer niks. Oh, wacht. Hij hoort wat. Hij kijkt naar dat grote huis. Want daarboven, daar gaat een raam open. En een vrouwspersoon hangt erover naar buiten en kijkt naar beneden. Ja, wat moet je? Roept daar een vrouw. Kees, kijk. Ik ben Kees. En u bent toch tante Truus? Ik, hè? Tante Truus? Ik ken geen tante Truus en ik ben geen tante Truus. Ja, maar... Oh, ja, wacht. Ja, ik weet al, roept die vrouw. Die vrouw, oh, die leeft al lang niet meer, hoor. Die jij zoekt. En bom, daar gaat het raam dicht. En daar staat een jongen op straat. Tante Truus leeft ook niet meer. Arme knaap. Wat nou? Nou ben ik helemaal alleen. Waar moet ik heen? Nergens thuis. Kees weet het niet meer. En dan loopt hij maar te sloffen. En hij gaat straat in, straat uit. De morgen gaat voorbij. Het wordt middag. Het wordt avond. Kees vindt het koud. Hij heeft honger. Hij voelt zich naar. Het lijkt alsof hij zich ziek voelt. Uren gaan zo voorbij. En als het avond is en overal de lichtjes gaan branden, dan wordt het ook nog druk op straat. Ja, het is koopavond. En ik zie daar een hoop vaders en moeders en kinderen die allerlei inkopen gaan doen. En Kees ruikt soms die heerlijke geuren van brood. En hij voelt de honger knagen. Wat heeft hij ook wel zin om een hap. Maar niemand die zich om de jongen bekommert. En zo slentert hij maar door, totdat. Hé, kijk nou. Daar komt hij bij een etalage. En daar kijkt hij naar binnen. En, oh! Daar ziet hij toch iets moois. Nee, zoiets moois heeft hij nog nooit eerder gezien. Wat ziet Kees dan? Hij drukt zijn neus tegen de ruit aan om nog beter te kunnen kijken. Kijk nou toch eens daar. Daar hangen van die prachtig mooie schilderijen. En één schilderij. Oh, kijk nou toch eens. Daar staat een jongetje op. Die heeft zijn handjes zo dik in zijn zakken gestoken. En hij leunt daar tegen een lantaarnpaal. En zijn jasje is kapot. En er zit een scheur in zijn broek. En boven dat schilderij, daar staat geschreven, nergens thuis. En Kees denkt, nou dat kan ik wel zijn. Ik ben net zo'n ventje. En hij kijkt naar zijn jasje, ja dat is ook kapot. En zijn broek is kapot. En ik ben ook nergens thuis. Oh, je zou er wel altijd naar kunnen blijven kijken. Maar ineens ruwe handen duwen hem weg. Doe joh, schiet op, loop door, wij willen ook wat zien. Ook daar kan Kees al niet meer blijven staan. En dan loopt hij maar weer door. Hij komt daar bij een groot plein. En aan de andere kant van het plein ziet hij een kerk staan. Daar gaan mensen de kerk binnen. Er wordt een kermis gehouden. Zou het daar lekker warm zijn? Denkt Kees. Zou. En even later gaat Kees het plein over. En ik kom bij de kerk. En hij kijkt eens om zich heen. En als hij op een gegeven moment niemand ziet, dan ineens, vloep, wipt hij de kerk binnen. En dan staat hij in een portaal. En hij kijkt weer om zich heen. Hij ziet een deur. Hij doet een deur open, een trapje. En hij gaat gauw daar zo een trapje op. Doet de deur. Als hij de deur heeft dicht gedaan, en dan wordt het donker. En dan zit hij daar op het treetje van de trap. Het is hier inderdaad lekker warm. Oeh, als dan maar niemand hier komt. Kees heeft er geen erg in dat hij daar op een trapje zit. Wat naar... Nou, hoog leidt daar waar de organist een plaatsje in heeft genomen. En als de jongen zo'n poosje zit, dan hoort hij ook daar die mooie klanken. Dat is mooi, orgelmuziek heeft hij nog nooit eerder gehoord. En de muziek vindt hij zo mooi, zo prachtig. Hij staat op en hij gaat naar omhoog, trap op. Weer een deur, staat op een kiertje en hij gluurt door het kiertje. En daar ziet hij een man zitten. Zit achter een groot ding. Ja, Kees weet dat niet, dat dat een speeltafel heet. En hij ziet daar die man, die gaat met zijn vingers over een witte en zwarte dingen en met zijn voeten over, het lijkt wel planken. Kees weet dat niet. Dat dat de toetsen zijn waar de organist, meneer Van der Bossen, zijn vingers over laat gaan. En dat hij met zijn voeten over de pedalen daar gaat om de klanken van het orgel te laten horen. Dat weet Kees niet. En hij kijkt en mooi, mooi wat hij dat vindt. Hij is er zo van onder de indruk dat hij er geen eens erg in heeft. Dat hij heel langzaam de deur open doet. En dat hij zelfs naar binnen gaat. En even later staat de jongen naast de organist, meneer Van der Bossen. Meneer Van der Bossen, kijk even, ziet daar een jongetje staan. Maar dacht, laat dat jongetje maar staan, dat stuur ik niet weg. Want terwijl hij daar keek en hij zag dat jongetje, schoot hem ineens iets te binnen. Vroeger, hè, toen stond er ook zo'n jongetje naast hem. Dat was zijn kind. En oh, wat genoot dat jongetje als vader daar achter het orgel zat te spelen. En dan zei vader wel eens tegen dat jongetje... Als jij strakjes nou groot bent, dan mag jij je vader opvolgen. Dan mag jij ook op het grote orgel van de kerk spelen. Maar dat jongetje, dat leeft niet meer. En nu, daar staat weer zo'n ventje. Dat is net zo groot als toen zijn kind was. Nee, meneer Van der Bossen kon dat niet over zich heen krijgen om dat ventje weg te sturen. De kerk gaat beginnen. Sst, sst, zegt meneer Van der Bossen, niets. Praten hoor, ga daar maar even zitten. En Kees gaat zitten. En Kees luistert. Nee, hij begrijpt er niet veel van. Maar weet je wat hij mooi vond? Het zingen en het orgel, prachtig. En dan, als de dominee eens aan het preken is, dan hoort hij iets over een kind. Een kind dat geboren werd. Maar er was nergens plaats. En Kees, hij luistert, nergens plaats. Hé, hey, was daar geen huis dan, waar dat kind geboren kon worden? Kees hoort nog meer. Maar dat gaat hem allemaal voorbij. Nergens plaats. Wie was dat, dat kind? Kees weet geen eens wie dat was. Kees had nog nooit van de Heer Jezus gehoord. Kees kon ook niet meezingen. Kees had nooit op de zonderschool gezeten. Nooit die versjes geleerd die jij vaak op de zonderschool leert en je ze kan zingen. Arme jongen. De kerkdienst is afgelopen. En als meneer Van der Bossen de laatste tonen uit het orgel nog laat horen en door de kerkruimte laat gaan... En dat mensen het kerkgebouw hebben verlaten, dan staat daar die jongen nog naast meneer Van der Bossen. En dan zegt meneer Van der Bossen, jongen, nou moet jij maar naar huis gaan. Want de kerkdienst is voorbij en ik moet nog even wat klaarzetten voor een zondag. Ga jij maar vast. Oh, Kees had het wel uit kunnen huilen. Ik heb geen huis. Ik ben nergens thuis. Hij durfde niet. En daar gaat hij. Hij gaat de trap af naar beneden en even later staat de jongen op straat. Meneer Van der Bossen, is de jongen alweer vergeten? Als hij even later ook de straat op gaat, dan wat is dat nou toch? Daar grijpen een paar kinderhanden de jas van meneer Van der Bossen beet. Meneer, mag ik met u mee? En ik heb het niet gedaan. De hond heeft het gedaan. En ik heb de peren niet gestolen. Jongen toch. Het is Kees. Wat is er? En Kees snikt het uit. Het is niet waar, echt niet. En ik heb geen huis. Mag ik alstublieft met u mee? En meneer van der Bossen weet geen raad. Wat moet hij met die jongen doen? Ja, kom dan maar even mee. En zo komt Kees daar bij meneer en mevrouw van der Bossen thuis. Mevrouw van der Bossen die keek op. Maar man, wat heb je nou toch voor een jongetje meegebracht? En meneer van der Bossen vertelt wat er gebeurd is in de kerk. Maar zie je niet dat dat jongetje hoge koorts heeft? Kijk eens naar dat gezicht. Voel eens. En ze voelt, oh, die jongen heeft hoge koorts, maar er moet een dokter komen hoor. En als de dokter gekomen is, dan zegt de dokter, dat jongetje dat is heel erg ziek. Dat moet eigenlijk naar het ziekenhuis. Nee, zegt Kees. Ik wil niet. Mag ik alstublieft hier blijven? Dan zegt mevrouw van der Bossen, dokter, laat dat jongetje maar hier. Ik ben toch ook vroeger verpleegster geweest. Ik zal goed op het ventje passen. En als het nodig is, dan bel ik u. Vindt u het goed? Dat is goed, zegt de dokter. Er wordt een bedje klaargemaakt. En Kees, hij krijgt schone kleren en hij krijgt een pyjamaatje aan. En even later ligt Kees daar in een heerlijk schoon bed. Mevrouw van der Bossen zit ernaast. De hele nacht waakt ze voor het ventje. En gelukkig, als de dokter de volgende dag komt, dan kan de dokter zeggen, het gaat gelukkig al iets beter. Maar ja, wat moet er met dat jongetje verder? Toen hij eenmaal beter werd, en toen ze het verhaal wat gingen begrijpen wat er allemaal gebeurd was, toen begrepen ze ook wel dat dat jongetje niet meer terug kon. Maar wat dan? Moest hij dan maar naar een weeshuis, daar een huis waar allemaal jongens en meisjes zijn die geen vader en moeder hebben? Oh, wat heeft Kees toen gehuild? Toen ze zeiden, dan moet jij daar maar naartoe. Nee, zei Kees, mag ik alstublieft hier blijven bij u? U bent zo lief voor mij. En gelukkig, ja, het mocht. Kees mocht daar blijven. Zo gaan de weken voorbij. En op een dag staat Kees bij mevrouw van der Bossen in de keuken. En loopt een beetje daar rond mevrouw van der Bossen heen. Toe Kees, zeg het eens. Scheelt er wat aan. Vertel het eens, jongen. Jij wil wat zeggen, is het niet? Nou, kom maar. Wat wil jij dan vragen? Zou ik ook orgel mogen spelen? Net als meneer van der Bossen. Maar ik kan het niet. Zou meneer van der Bossen mij les willen geven? Ah, jongen, durf jij dat niet te vragen? Dan zal ik het voor jou vragen. Of jij ook orgelles mag krijgen. Is dat goed? Ja, en Kees zijn ogen stralen. Ja, graag. En zo gebeurt het. Dat Kees weldra de eerste oefeningen krijgt. Het orgel wat daar in de huiskamer staat. En Kees doet zijn best. Oh, wat doet die jongen zijn best. Maar niet alleen dat leert Kees. Kees leert nog veel meer. Want Kees is dat ene niet vergeten wat hij toen in de kerk hoorde. De Heere Jezus, er was geen plaats. En moeder van der Bossen heeft Kees op schoot genomen. En Kees heeft toen voor het eerst gehoord van de Heere Jezus. Hoe de Heere Jezus op aarde is gekomen. En voor hem was geen plaats in de herberg. En Kees, zo is er nou voor de Heere Jezus bij ons ook geen plaats. Maar, nou wil de Heere plaats maken in harten van jongens en meisjes. Zou jij dat ook willen, Kees? Dan moet je daar maar veel om vragen. Toen de Heere Jezus op aarde was, Kees, toen hebben de mensen aan hem gevraagd, waar woont u? En toen heeft de Heere Jezus gezegd, ik heb hier geen huis. De vossen die hebben wel holen en daar kruipen ze in, maar ik heb geen huis. Mijn huis, mijn vaderhuis is hierboven, maar hij wil wonen hier, Kees, van binnen, in je hart. Vraag daar maar veel om. De weken gaan voorbij, de maanden gaan voorbij, de jaren gaan voorbij. Het is op een dag door de week. Er is kerk 's avonds. Kijk, de mensen gaan de kerk binnen. Het is bijna kerst. Daar loopt mevrouw van der Bossen. Daarnaast loopt Kees. En als ze daar naar binnen gaan, dan zegt mevrouw van der Bossen tegen Kees: niet zenuwachtig zijn hoor, het zal best gaan. En Kees gaat trapje op. En even later zit Kees daarachter, het grote orgel. Kees moet vanavond voor het eerst spelen. Dat was nou toch ook wat. Nou was meneer van der Bossen ziek geworden, griep. En hij kon onmogelijk spelen vanavond. En toen heeft meneer van der Bossen gezegd: Kees, jij hebt zo vaak geoefend. En ook al eens in de kerk. Eén keer moet toch de eerste keer zijn. En jij kan het vast wel. Toe jongen, zou jij mij vanavond willen vervangen? En daar zit Kees dan, voor het eerst. In een kerkdienst moet hij spelen. Ja, hij is wel zenuwachtig hoor. Maar voordat hij van huis ging, heeft hij ook zijn handen gevouwen en heeft hij gevraagd: Heere, wilt u mij ook vanavond helpen? En gelukkig, het gaat goed. Nee, de mensen in de kerk die wisten het niet. Maar ze horen wel dat het anders is. Sommigen kijken. Zou er een ander orgel staan? Iemand stoot de buurman aan. Nou, hoor je dat? Die ouwe van der Bossen? Die kan er toch maar wat van? Zij wisten niet dat Kees daar zat. Oh, één vrouw wist het wel, mevrouw van der Bossen. En ze stil gebed steeg in haar hart naar boven. Heren, dank u wel. Als de kerkdienst afgelopen is en Kees het orgel laat horen, dan staan de mensen in de paden stil en ze kijken vol verwondering. En ze luisteren naar die mooie muziek. Alle mensen zijn nu de kerk uit. Daar gaat Kees. Tas onder zijn arm. Ook naar huis. En als hij thuis komt, wat is het daar dan een blijdschap. Meneer en mevrouw van der Bossen, ze zitten daar aan de tafel. Oh, wat een vreugde is het daar in huis. En dan zegt Kees: nou moeten jullie eens even wachten. Ik heb nog wat voor jullie. En hij gaat naar zijn kamer en dan komt hij daar met twee pakken. Die is voor u. En hij geeft daar een pak aan mevrouw van der Bossen. Papier wordt er afgescheurd. Daar komt een houten lijst. De tekst staat erop geschreven. Ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik ben naakt geweest en gij hebt mij gekleed. Voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit aan een van mijn minste broederen gedaan hebt, heb gij aan mij gedaan. Andere pak wordt gegeven aan meneer van der Bossen. Hij scheurt papier eraf. Daar komt een schilderij uit. En op dat schilderij staat een jongetje. Hij heeft zijn handjes in zijn zakken. Hij staat geleund tegen een lantaarnpaal. Er zit een scheur in zijn jasje. Zijn broek is kapot. En boven het schilderij staat geschreven: nergens thuis. De kinderen die van de zonderschool af zullen gaan, die worden verzocht nu naar voren te komen. Kom maar. Laat daar maar staan. En dan wil ik eerst nog tegen die kinderen dit zeggen. Strakjes, als de boeken uitgedeeld gaan worden, dan krijgen jullie niets. Maar toch heb ik wel wat voor jullie. Dat als de middag hier afgelopen is, nadat we ook de Ere zij God gezongen hebben, dan worden jullie verzocht om even met de leiders en leidsters in de consistorie te komen om daar nog iets te ontvangen en dan van ons daar afscheid te kunnen nemen.
Er staat dat ik afscheid van jullie mag nemen, namens de zondagsschool natuurlijk. Dat klinkt misschien een beetje merkwaardig. De bedoeling is duidelijk. Jullie gaan de zondagsschool verlaten. En namens het bestuur van de zondagsschool, de juffrouws en de meesters, mag ik dan een paar woorden tot jullie zeggen. Het is zo dat precies 30 jaar geleden ik zelf in een heel andere kerk op dezelfde plaats stond waar jullie nu staan. En dat de dominee, die nu heel oud is, toen een klein toespraakje hield. En dat ook ik een Bijbel kreeg, die jullie straks zullen krijgen. Die Bijbel heb ik nog. Hij is wel heel oud geworden. Hij is bijna niet meer te gebruiken. Maar ik heb hem altijd bewaard. Waarom? Omdat het woord van God is. En er is niets mooiers dan aan mensen te geven. Dan ook aan jonge mensen te geven, ook aan jullie te geven, dan het woord van God. Wees daar zuinig op. Lees daar veel in. Lees daar biddend in. Biddend of de Heere die woorden aan jullie hart wil zegenen. En uit die Bijbel jullie heel persoonlijk door zijn Heilige Geest wil onderwijzen. Die Bijbel is namelijk het grootste geschenk wat God gegeven heeft. Hij heeft zijn Zoon gegeven. En die Zoon, de Heere Jezus Christus, we hebben er deze dagen en ook vanmiddag weer over gehoord, heeft geleden en is gestorven. Nu heeft de Heere Jezus Christus met zijn dierbaar bloed die Bijbel als het ware betaald. Want zo duur is het geschenk van het woord van God, dat Christus dat geschenk gekocht heeft voor zondige mensen met zijn dierbaar bloed. Zul je ook daarom altijd zorgvuldig met je Bijbel omgaan. En zul je vragen of dat die Zoon van God, die ons zijn woord gegeven heeft, ook persoonlijk, door dat woord, tot je wil spreken. Hij kan dat doen. Hij wil dat doen. Want het is zijn woord. En God geeft dat jullie allemaal bij dat woord mogen leven. Bij dat woord mogen opgroeien. En bij dat woord mogen blijven tot het einde van je leven toe. God geven bovenal dat dat woord zo gezegend mag worden, dat je vanuit dat woord de enige troost in leven en voor het sterven mag leren kennen. Die wens wil ik je eigenlijk meegeven, persoonlijk, maar ook namens de juffrouwen en de meesters van de zondagsschool. En als je straks niet meer op de zondagsschool bent, denk dan aan deze dingen, die ook in de vertellingen en in alles wat op de zondagsschool gebeurde, altijd weer centraal stonden. God zegen jullie voor de toekomst, door zijn woord en door zijn geest. Ik wil dan jullie die Bijbels overhandigen. En er staat in iedere Bijbel een tekst. En die tekst is dezelfde tekst. Een hele sprekende tekst. Waarvan ik hoop dat jullie veel over die tekst mag nadenken. Ken hem in al uw wegen en hij zal uw paden recht maken. Machteld, dit is jouw Bijbel. Ria van der Baan. Alsjeblieft. Sjaak, vroeg in de wei. Alsjeblieft, Sjaak. Arco Kooijman. Alsjeblieft. Annemarie van der Baan. Alsjeblieft, Annemarie. Marco Droger. Alsjeblieft. Sietske. Alsjeblieft, kind. Gerard Baan. Alsjeblieft, Gerard. En Peter Nachtegaal, die heeft vorig jaar op een andere zondagschool een Bijbel gehad, dus die krijgt een dagboek. Alsjeblieft. We willen samen de kinderen die de zondagsschool gaan verlaten toezingen. De morgenzang in gewijzigde vorm, u kunt het vinden op uw programma. We zijn aan het einde gekomen van deze kerstfeestviering van onze zondagsschool. En voordat ik met dankgebed deze bijeenkomst mag besluiten, wil ik namens het bestuur van de zondagsschool u alle hartelijk dank zeggen voor uw meeleven, voor uw aanwezigheid. En ik denk dat ik de tolk ben van alle ouders en ook van alle grootouders, als ik ook van deze gelegenheid gebruik wil maken om namens u allen, de juffrouws en de meesters van de zondagsschool, heel hartelijk te bedanken voor het werk wat ze niet alleen voor deze middag gedaan hebben, de voorbereidingen die vele geweest zijn, maar ook voor al het werk wat ze iedere zondag doen voor onze kinderen, om hun op eenvoudige wijze vertrouwd te maken met de geschiedenissen van het woord van God. Ik denk dat het op zijn plaats is dat we namens u allen zeggen dank u wel. Willen we nu samen Gods aangezicht zoeken in dankzegging en gebed. Aan het einde van deze middag, Heren, komen we tot u. En we mogen uw naam dankzeggen voor alles wat u gaf. Deze dagen waarin zoveel gehoord is, in de kerk, thuis bij het Bijbellezen. Ook vanmiddag, nu we vanuit uw woord de kerstgeschiedenis gehoord hebben. Een verhaal hoorden waarin ook iets doorklonk van het wonder dat u op deze wereld kwam waar geen plaats was. En nu komen we tot u om uw naam dank te zeggen dat dit alles mogelijk is. Dat het mogelijk was dat onze zondagsschool iedere zondag samen kon komen om het woord van u aan de kinderen door te geven. Het zaad is gestrooid, Heren. En u wacht het op uw zegen, zou u willen geven dat dat zaad van uw woord niet mag vallen op de harde grond van ons koude hart. Niet voer mag worden voor de vogels die het wegpikken. Zou u willen geven dat het niet verstikt wordt door het onkruid van onze eigen gedachten. Zou u willen geven dat het niet verschroeid wordt onder de steenachtige bodem, maar dat het vallen mag in harten in een aarde die toebereid is. Heere, bereid het hart, bereid de harten van onze kinderen toe, opdat het woord wat ze van jongs af hoorden mag vallen in een wel toebereide aarde. Heere, zegen het werk voor de kinderen die afscheid namen, maar ook voor alle jongere kinderen. Zegen uw woord in ons aller leven. En laat het vrucht mogen brengen van geloof en van bekering. Wil u onze dank aannemen voor alles wat we deze dagen en ook deze middag mochten horen. Ga nu met ons. We bidden dat in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus Christus wil alleen uit genade. Amen.
Nou, maar keurig, fijn, dankjewel. Mocht er nu iemand zijn van de kinderen, ook van degene die links en rechts daar zitten, die niet iets ontvangen hebben, dan wordt dat strakjes nog in orde gemaakt, dan kunt u zo even bij ons komen. Mensen thuis, bij de kerktelefoon, allen hartelijk dank voor meeleven, meeluisteren. We gaan nu samen met elkaar zingen het Ere zij God. Nog één ding zou ik haast vergeten, hoewel dat nogal in de kerkbode ook komt te staan. Dat wij zondag 14 januari weer hopen te beginnen.